Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, ook bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 68, 13 en 14 vers. Loof God in zijn gemeente alom, de Heer Gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's godgewijde top, met Israëls achtbare vaderen. De vorsten van elk huisgezin ze trekken aan. Hier ben je, mijn schoon klein, hij mocht regeren. Daar Judas stam die glorie won, ging Naftali en Zebulon om God hun koning te eren. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn verzaal u toegebracht, o God. Schaag dat vermogen. Versterk hetgeen gij hebt gerot. En laat uw hulp door ons verzocht uw volk voortaan verhogen. Dan parte uw naam ter eer om uw tempel, wil o Heer de kosten op uw wenken. Zij zullen u van alle kanten zelfs uit het allerbeste land vereren met geschenken. 13 en 14 van 68.
Oh,
Deuteronomie, het woord van God uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Romeinen, het achtste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, van 1 tot en met 17. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet der geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleesjes, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der werk Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet de vlezen, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveelen, als er door de geest God geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrede. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. Heer, uw woord is de waarheid en het verlicht de door de zonde verduisterde ogen. Uw woord kan mij op school ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen streden. We zijn hier samengekomen, o God, door uw barmhartigheid, onder het woord uw genade. Stel het dan dienstbaar in ons alle leven, als die lamp die doorschijnt tot in de uiterste schuilhoeken van ons hart. Opdat ons oog niet hoog en ons hart niet verheven zijn zal, en in het naderen tot u niet zouden wandelen in dingen die ons te groot en te wonderbaar zijn, maar dat we als kinderen plaats van uw voeten verkrijgen mochten, om te beseffen wat we uit genade nog hebben mogen dat we hebben. Indien gij met ons handelde naar onze zonde, wat zouden we geweest zijn? Onze plaats zou daar zijn waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Geen dag is er geweest die we heilig voor u beleefd hebben. Geen gebod door uw geboden dat we niet hebben overtreden. Gena, o God. Gena. Hoor ons als boeteling pleiten aan uw troon. En schenk ons uit louter barmhartigheid en toegang om onze nood te mogen uitstellen voor uw aangezicht. Maar ook om met zulke nootmoedig en kinderlijk geloof onze lege hand naar u te mogen uitstrekken, om alle noden van u te mogen begeren voor lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, voor ons en voor onze kinderen. Heere, open daartoe uw getuigenis en daal haastelijk ter verlossing neer. Kom met uw geest in ons midden. U hebt het ons beloofd. Waar de twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Laat het geruis van uw voetstap vernomen worden. De zielig bruidegom, koning van uw kerk, want daar doet het al ten zegen dijen, daar draait het al van zet. Daar moeten harde harten buigen, daar worden treurigen betroost. Daar geneest u de bedrukte, daar maakt u de dode leven. Daar verzadigt u de hongerige en de dorstige. Daar worden de treurigen opgewekt om te hopen op het heil des Heren. Heere, daaraan heeft onze zielen behoefte. Altmaal het stof kleden en we van nature kinderen des doods zijn en onze treden de hel vasthouden. En er geen gerechtigheid is door ons verricht, waarop we naderen kunnen om uw gunst te mogen hopen, dan is het alleen uw gerechtigheid. Die gij verhoogd hebt in het evangelie, die ge verkondigd hebt in het woord uw genade, die ge tentoongesteld hebt op de kruisvleugel van Golgotha, waardoor zondaren met u verzoend worden. O, leer ons vanmorgen zo tot uw naden, met onze lege en met onze zondige harten, om alleen en geheel ons vertrouwen te stellen op de arbeid van uw ziel, Heere Jezus Christus, die de loop heeft gelopen en volledigd, en die het werk dat wij in eeuwigheid niet meer kunnen volbrengen, volbracht heeft toen u het uitgeroepen heeft aan het kruis. Het is volbracht. En tot een goddelijk bewijs van de volmaaktheid van die offerande uit de dood herrezen zijn en u verheerlijkt aan de rechterhand van uw vader plaats bereid voor een arm en een ellendig volk dat hier als vreemdeling op aarde kennen leert. Heere, wil in de ziel van al uw kinderen dat heilig verlangen verwekken om altijd bij de Heere te mogen zijn. Wil onze ziel uithalen uit die drek der ongerechtigheid waar we telkens in nederzinken, omdat we met arendsvleugelen mochten opvliegen gedekt, onder de trouw en de goedheid van de rechterhand des Almachtigen, en om vrolijk te mogen zijn in uw huis, om rondom uw altaar te mogen gaan met een stem van vreugde gezang en van lof. Om het een dichter te mogen nazingen, dan ga ik op, tot God zal daren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen ter mens naar den roem, van zijn goedheid varen die, na kortstondig onbeneugd, mij eindeloos vreugd. Heer, dat hebben we ons toegezegd, dat is uw goddelijke belofte, ik zal u leiden naar mijn raad. En daarna zal ik u mijn heerlijkheid opnemen, dat we dan ook als kinderen des lichts zouden mogen wandelen, zoekende de dingen die boven zijn waar Christus is. En dat we verlost van zonde en pijn, van al onze vijanden hem zouden dienen zonder vrezen, alle de dagen om het leven en de eeuwige sabbat in dit leven aanvangen. Heere, zegen u al de zwakken, Al degenen die worstelen de strijd des geloofs. Al degenen die onder de macht van de driehoofdige vijand kreunen en kermen. Vanwege de kracht der zonde, vanwege de verdorvenheid die in ons is. Leer ons geloven op die gerechtigheid die recht van de dood. En leer ons uitzien naar die verlossing die gij beloofd hebt, allen die op u wachten. Zegen u ook allen, dieren, die gij kennis van uw genade geschonken hebt in het aangezicht van Christus. En wil doen opwart in zijn kennis en in zijn genade, opdat er mannen en vaders geboren mochten worden. En mochten opwarten in uw kennis, om zo in het midden van deze duistere wereld de lamp van de waarheid te mogen hoog houden. Zegen uw getuigenis ook voor alle die nog onbekeerd en voor eigen rekening door het leven gaan. Onze jongens en meisjes, onze kinderen, zoveel mannen en vrouwen die geen vrede met u hebben. O God, laat het eens heilig voor ons werken. Laat het in deze uur eens zo zwaar mogen nemen dat ze waarlijk naar u zochten. En dat ze geen rust meer vinden mochten, eer zij gezegd had, ik ben uw God. Heer, het kan nog. De deur is nog niet dicht. Het is wel een smalle weg, maar de poort is niet gesloten. Laat dan uw woord kracht geven, om uit de dood op te staan, en om u te volgen. Laat onze jongens en onze meisjes, waar tot de kerk der toekomst sterk gebouwd zal worden aangegord met de getrouwheid van uw evangelie en met de bereidheid van hetzelfde om als goede dienstmechten en dienstmaarten van Jezus Christus die strijdend leger te mogen vormen tegen de machten die uw kerk dreigen te overspoelen, waardoor de duisternis op de aarde tastbaar wordt. Geef ook onze kindertjes u vroeg te zoeken, want u zijt nog te vinden. Zegen uw kerk, sterk uw knecht. Laat ook uw dienaar uw hulp mogen ontvangen. Geef hem genade te mogen smaken in zijn hart, opdat hij daarvan met kracht en met liefde zal mogen verstaan. Tot overwinning van degene die nu nog in de klauwen van de duivel zijn, tot vertroosting van uw erfvolk, dat honger ten dorst naar uw gerechtigheid. In dit alles wordt door de eer en de glorie van uw heerlijke naam gezocht en gevonden, en zingt onze ziel neder op die eeuwige fundamenten die in Sion gelegd zijn, waar een arm en behoeftig vol bij het schuilen zal, en door de storm en de watervloed van uw toren niet zal worden afgedreven. Laat dat onze hoop zijn, dat we niet meer van onszelf, maar dat we het eigendom van Jezus Christus zijn beide, in leven en in sterven. Amen. Wij zingen uit Psalm 119, daar van het 87ste en 88ste vers. Thank you. Dat heren dat we u vanmorgen willen prediken, staat in Romeinen 8, de versen 3 en 4. Romeinen 8, vers 3 en 4. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid der zonder gevleten, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. In deze tekst zien wij hoe de wet verheerlijkt wordt nadat eerst de onmacht van de wet is aangewezen. Ten tweede de vervulling van de wet verkregen wordt en ten derde de vrucht hiervan in de verkondiging van het evangelie gesmaakt wordt. Dus we zien in deze tekst hoe God zijn wet verheert. Eerst wijst hij de onmacht van die wet aan. In de tweede plaats de vervulling van die wet. En in de derde plaats spreekt hij van de vrucht die we hiervan smaken mogen in de verkondiging van het evangelie. Geleden, we willen ook ditmaal nog spreken over de verhouding wet en evangelie. We hebben eerst gezien dat het koninkrijk Gods niet bestaat in macht dit en macht dat, in spijs en drank, maar in rechtvaardigheid en vrede en in leidschap. Toen hebben we gezien waartoe God zijn wet gegeven heeft. Niet om de belofte vol te maken, niet om bij de belofte te functioneren, alsof we door de belofte en door de wet zalig zouden worden, maar zo hebben we gezien, de wet is bovendien ingekomen, niet om de belofte te niet te doen, maar om de overtreding wil, om het volk in het rechte spoor te houden, opdat ze alleen zouden hopen op Gods belofte missen. Daartoe heeft God de wet gegeven. En nu, in deze tekst zou ik u willen verkondigen hoe dat recht der wet vervuld geworden is. Want we hebben de vorige keer gehoord dat, al is het waar dat de wet ons niet helpen kan om zalig te worden, en we door de werken der wet niet tot God kunnen opklimmen, nochtans de wet wel het vermogen heeft om ons te verdoemen. God houdt zijn wet. Hij laat zijn wet niet ter wille van onze onmacht vallen. God verheerlijkt zijn gerechtigheid die hij in de wet van ons eist. En in de verheerlijking van die gerechtigheid is uiteindelijk ook onze bestemming en de zaligheid van onze ziel. En hoe God dat doet, dat staat nu in deze tekst. Hier staat dat hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, God zijn zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, en zo heeft het recht der wet zijn loop gekregen. Hoe komt het toch, lieden, dat vele onder ons week voor week zo trouw onder de prediking van het evangelie komen en toch nog ongelovige mensen zijn. Vervreemd van de gerechtigheid die redt van de dood op de rug. Velen zijn door onderwijs en prediking zo ver gebracht dat ze toch begeren bekeerd te worden. Begeren om zalig te mogen worden. Zo zijn er velen onder die ook vanmorgen naar ons huis gekomen zijn met een bede in hun hart: Heere, open u toch uw woord en open toch mijn hart. Laat me toch niet verdwalen. Grijp me toch vast. Houd me toch staan. Bekeer me toch tot u. Hoe komt het toch dat als noem mij maar jaar aan jaar, en dat kan, zo onder de prediking van het woord komt, u toch nu nog, tot op dit ogenblik, onbekeerd. Kom dan. Ach, lezen, zal uw ziel niet lang ophouden, zal het u aanstond zeggen. U begint altijd bij het verkeerde eind. U denkt zo, als u uw verlorenheid enigszins ziet en het woord van God gelooft dat u zonder wedergeboorte het koninkrijk der hemelen niet kan binnengaan, dan verontrust dat uw geweten. En met uw verontrust geweten staat ge op in uw eigen kracht en gepoogt uw leven te verbeteren. Gepoogt ernstiger te leven. Gepoogd meer de zonde tegen te staan. Gepoogd hartelijker te bidden. Geneem u voor om nu, van nu aan, anders te gaan leven. Ernstiger te luisteren, ernstiger te leven. Indringender uw hart naar te sturen om het kwade te weren en het goede te doen. En zo zijt u jaar en dag bezig. Op laatst wordt u er moedeloos van. En zegt u, er komt toch niks van terecht. Ik heb al zo lang gebeden. En ik heb al zo dikwijls geschreven. En ik heb de Heere al zo ernstig gesmeekt om bekering jaar en dag. God wil me toch niet hebben. Ik zal er wel niet bij horen. Ik zal wel voor eeuwig verdoemd worden. Gelaten moet zijn. Gehaalt u nog wel een beetje aan de sleurdienst. Ge wil nog niet breken voor uw vrouw en voor uw kind. Voor uw man. Maar diep in uw hart heb u afscheid genomen van God. En hoe komt dit hier? Deze ellendige weg die naar de eeuwige duisternis leidt. Wel, er komt hiervan dat ge de zaken verkeerd ziet. En dat ge radicaal aan de verkeerde kant staat. En dat ge alles wat ge doet met een verkeerd oogmerk doet. In plaats dat wanneer uw geweten beschuldigd wordt en wanneer ge de verlorenheid van uw leven ziet, de radicale mislukking van uw bestaan, zoek naar een gerechtigheid die hoger is dan de gerechtigheid van uw werk. Zoek naar de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. In plaats daarvan zeg ik, zoek zij uw eigen gerechtigheid door de werking van de wet. En nu kunt u daar natuurlijk goedkoop afkomen. Met te zeggen, ja, zo is een natuurlijk mens nou eenmaal. Nou, dan ben je er weer uit. Nou, kunt u daar goedkoop afkomen met te zeggen, ja, Jezus, wat praat je me van Jezus? Maar Jezus, dat is een verborgen persoon voor alle onbekeerde mensen. Zo ben je eruit. En dat kan je toch weer rustig doorslaan. En dan kan je toch weer rustig op Gods schuld blijven werken. Maar zo komt u niet klaar voor Gods aangezicht. Ge zou het gelijk hebben als Jezus niet gekomen was. Jezus zegt, als ik niet gekomen was, dan zou ik geen verontschuldiging hebben. Dan zou ik geen voorwensel hebben voor uw ongeloof. Maar nu ik gekomen ben, nu ik mezelf van u geopenbaard heb, nu ik gezegd heb, ik ben u heel alleen, nu blijft er in de verwerping van mij geen slachtoffer meer over voor de zonde. O, onthoud dat goed. Dan zult u straks toegevoegd krijgen, deze, die niet gewild hebben, dat ik, Jezus, koning over hen zijn, werp ze uit in de buitenste duisternis, omdat u niet gewild hebt dat hij dat deed, wat gij tot in eeuwigheid niet meer kunt. En daarom buig uw hoofd, buig uw hart op deze dag en bid om de verlichting van Gods geest, opdat ge op deze dag u tot God bekeren mag en het bij het rechte eind zou mogen beginnen. Bij dat eind waar Gods geest zondaren heen leidt, om daar te mogen beginnen en daar genade te mogen verkrijgen, direct van de dood. Paulus zegt, daar is geen verdoemenis. Daar is geen verdoemenis voor u, voor degene die in Christus Jezus zijn. Die niet in Christus Jezus zijn, ja helaas. Daar is de verdoemenis voor. Daar is de verdoemenis. Dat heeft God uitdrukkelijk gezegd. Dat heeft Jezus met alle kracht beklemtoond. Daar is een verdoemenis. Waar de rook van hun pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid. Dat is het woord van God zeer duidelijk. Wat ook de nieuwe theologie ons wijs maken wil. Daar is een verdoemenis. Dat heeft Jezus gezegd. Maar er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En wie zijn het? Dat zijn degenen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. In wie hart de wet des geestes, des levens, die van Christus uitgaat, vrijgemaakt heeft van de wet der zonde en van de wet der kracht. Die wetmatigheid, die wet der liefde, de wet des geestes, die uit Christus komt, die van hem uitgaat, die heeft vrijgemaakt staat van de wet der zonde, de wetmatigheid der zonde en van de wet des doods. En hoe dan? Wel nu, hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Hier wordt dus gezegd dat de wet onmogelijk is. Waartoe is de wet onmogelijk? De wet is onmogelijk. Het is der wet onmogelijk om zalig te maken. Om ons te ontheffen van de eeuwige verdoemenis. Dat bedoelt een apostel in de derde vers. Dat is de wet onmogelijk. Niemand kan langs de steile helling van de berg Sinaï God meer ontmoeten. Want op de top van die berg woont God in glorieuze majesteit. En van die berg gaan uit stemmen en bliksemen en donderslaan. Wie klimt die berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Israëls God betreden? De Heere had ze tot tweemaal toegezegd. Raak de berg niet aan, opdat ik tegen u niet uitvaar. Zelfs een dier dat een berg aanraakte, moest gedood of met een pijl doorschoten worden. Alleen Mozes, als de middelaar van het Oude Testament, hierin als een type van Jezus Christus, hij mocht opklimmen. Hij mocht opklimmen tot God. En door hem zouden hier de wet is. Aan het volk dat haar buiten... Aan het volk dat haar buiten was, maar zij mocht er niet op klimmen. En dat is een eeuwige weg. Langs die steile heuvel, langs die steile berg klimt niemand op. Tot God. Die wordt verkeerd. Het is de weg onmogelijk, zegt vader. Onmogelijk om het leven te geven. De weg helpt ook niemand. Als je voor 3/4, als je voor 90%, als je voor 99% voldaan hebt wat die wet zegt, en je zegt ja, maar ik heb het toch bijna goed gedaan, bijna, één klein foutje, één vlek, dan zegt die wet niet, dan zal ik je helpen om dat laatste procent te volbrengen. Als je bijna opstaat, bijna, bijna heb je de zonde overwonnen. En bijna ben je tot een ander leven gekomen. Je hebt nog maar één duwtje nodig in de goede richting. Dan zegt die wet niet. Dan zal ik je een arm geven. Dan zal ik je een hand geven. Dan zal ik je vastgrijpen. En dan zal ik je verder brengen. Nee, de wet is onmogelijk. Het is de wet onmogelijk in al zijn delen om ons op te helpen. We kunnen het proberen. En we kunnen er groot bij worden. Die mensen zijn er helaas. Die groot worden bij de werking van de wet. Machtig in hun eigen ogen. Net als de oversten van Israël. De schriftgeleerden en de fariseeën. Zijn wij dan ook blind, zeiden ze. We zijn toch Abraham's zaad. Ze wisten niet dat ze blind waren. Jezus zegt, indien ge zonde zoudt zien, indien ge zoudt zeggen, we zijn blind, dan zou ik de blindheid van u wegnemen. Maar nou zegt ge, we zien. En daarom blijft uw zonde, daarom wordt ge niet verlost. Ik zeg, we kunnen het misschien in ons eigen oog verbrengen, maar rechtvaardig voor God kunnen we door de werken der wet niet worden. En nou doen wij natuurlijk niet die werken der wet op Joodse wijze. En we doen het ook niet op Roomse wijze. We weten best dat we door 100 malen onze vader te bidden geen stap dichter bij God komen. Maar wij doen het misschien op neo-gereformeerde wijze. Wij doen het misschien op de wijze van, trouw naar de kerk gaan en trouw de Bijbel lezen en trouw onze knieën buigen. Hoeveel mensen zijn er niet? En ze menen het eerlijk. Ze menen het eerlijk. Als ik ze vraag, hebt u al vrede met God? Bent u al een kind van God? Hoeveel mensen zijn er niet? Die dan zeggen, nee dominee, dat kan ik niet zeggen. Maar ik vraag er elke dag om, hoor. Elke dag buig ik mijn knieën. Elke dag lees ik het woord van God. En elke dag bid ik de Heere om bekeer. En ja dominee, meer kan een mens het toch ook niet aan doen? Nou, dat zijn de fariseeën ten top. Dat is precies hetzelfde als wat die fariseeën zei in de tempel. Die zei, Heer, ik dank u dat ik niet ben als die mensen die nooit naar de kerk gaan. Ik dank u dat ik niet ben als al die mensen die hun handen niet thuis kunnen houden. Ik dank u dat ik niet ben als al die mensen die uw wet aan hun laars lappen. Ik ga tenminste naar de kerk en ik bid tenminste en ik doe tenminste wat in mijn vermogen is om te doen. En onthoud dit nu goed. Ik wil hiermee natuurlijk niet zeggen dat je dan maar net zo goed niet naar de kerk kunt komen. En net zo goed niet kunt bidden. En net zo goed niet kunt smeken aan God om waarachtige bekering. Het zij er verre van. Maar ik wil er dit mee beklemtonen. Dat al deze dingen die gij doet op zichzelf werken der wet zijn, die u niet zalig kunnen maken, want hetgeen der wet onmogelijk was, zegt God. En dan is het ook radicaal onmogelijk. De wet kan ons niet rechtvaardig maken, en de wet kan ons niet heilig maken. We hebben juist de vorige keer gezien, dat Paulus zegt in Romeinen 7, als het gebod gekomen is, dan is de zonde levend geworden. De wet maakt je nog veel slechter. Niet dat de wet als wet dat doet, want die is heilig en rechtvaardig en goed. maar ik heb het voorbeeld gebruikt van de zon die op de mesthoop schijnt. Vanwege de verdorvenheid die in ons is, is recht een prikkel om nog meer te zondigen. Dus je wordt van de wet niet rechtvaardig en je wordt van de wet niet heilig. Het is de wet onmogelijk. De wet kent geen barmhartigheid. De wet is als de dienstknechter van Farao, die weigeren je stroo te geven, maar die zegt, stenen zullen er komen, net zoveel als gisteren en als eergisteren. Je zal te maken, dat zegt de wet, ten einde toe. De wet eist volmaakte onderhouding, volmaakte liefde. Daar is onder ons een verkeerd woord in gebruik, of verkeerde woorden, en dat is zoveel mogelijk. Ik doe zoveel mogelijk mijn best. Ik bid zoveel mogelijk. Ik probeer zoveel mogelijk. Nou, en vul het dan maar in. Geliefden, stel eens voor dat twee jonge mensen hebben verkering. En dat meisje vraagt aan de jongen, hou je nou heel echt van me? En die jongen zou zeggen, ja, zoveel mogelijk. Dan zou er nog maar één antwoord gegeven kunnen worden door het meisje. En dat zou dit zijn. Dan is het uit. Dat versta je toch? Dan is. Hoe zou u dan kunnen denken dat die grote en die heilige en die rechtvaardige God met u zoveel mogelijk tevreden zou zijn? Hij zal er niet tevreden mee zijn. Want Gods gerechtigheid eist de volmaakte onderhouding van zijn heilige wet. Op geen enkele wijze is het er wet mogelijk. Op welke wijze? Of dat je dat nu wettisch inkleedt, of dat je dat nu zogenaamd evangelisch inkleedt. Of dat je dat nu doet gebod op gebod en regel op regel. Of dat je dat nu probeert door je naaste liefde en door je offergezindheid en door je wereld, diaconaat en noem maar op, door welke weg ook dat je probeert om je naaste te dienen en jezelf uit de modder te trekken. En daar staat het geen der wet onmogelijk is. En waarom is het nou die wet onmogelijk? Want die wet is toch heilig. Die wet is toch van God gegeven. Die wet is toch rechtvaardig. En die wet die is toch goed. En dan zegt Paulus, wel, zij is door het vlees krachteloos geworden. Niet krachteloos in haar veroordeling. Niet krachteloos om ons te verdoemen. Niet krachteloos om te zeggen, gij zei die man, die zondaar, die afvallige, die wederstreven, maar krachteloos om ons op te helpen. Krachteloos om ons beter te maken. Krachteloos om ons vrede te geven met God. Krachteloos. Door het vlees. Ja. Wat wil dat zeggen? Wat betekent hier dat woord vlees? Terwijl ze door het vlees krachteloos is geworden. Vlees betekent hier niet de substantie van vlees die we als lichaam alle gemeen hebben, maar vlees wordt hier tegenover geest gesteld. Het vlees betekent hier de natuurlijke mens, de zondige mens, de mens die niet door den Heilige Geest geleid wordt. En wie zijn dan die vleeselijke mensen? Die vleeselijke mensen, dat zijn die verloren zonen. Maar dat was ook de jongeling waar Jezus van zegt dat hij hem lief had. Hij beminde hem. Ze zijn beide verloren. En ik wil er niet over twisten wie het meest verloren is. Want verloren is verloren. Die zoon die zijn goede met hoeren doorbracht. En die andere zoon, die zei, al deze geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Moet ik het in onze taal zeggen? Verloren zijn. Die langharige drugslaaf, die seksbond, die nog nooit in de kerk geweest is, die is verloren. Hij springt straks het raam van het werkzichtziekenhuis uit, u hebt het kunnen lezen. En hij is verloren. Maar verloren is ook die jongen en dat meisje, die trouw op de vereniging komen, waar geen vinger op te leggen is, maar zonder de geest van Christus levende, zonder de liefde Gods levende, ze zijn beide verloren. En ik durf niet te zeggen wie dieper verloren is. En ik zeg nog eens met klem, o, trek hier niet de verkeerde conclusie aan. En zeg hier niet van, dank net zo goed in de wereld leven. Als het me dan toch allemaal niks helpt, dan zeg ik nog één sterfverduidelijking. Want ik weet hoe graag een mens dan dit aangrijpt om te zeggen, nou leef dan maar voor het vaderland weg. Als het dan toch geen enkele betekenis heeft voor God, voordat je leeft, denk erom. Dit zeg ik met nadruk niet. In de eerste plaats de zonde die je niet gedaan hebt. Die zullen nooit aan je gebroken worden. En in de tweede plaats, wanneer je wandelt onder het geluid van het woord, wanneer je komt onder het visnet van het evangelie, dan heeft God beloofd, en ik ben uw God en uw zaadschap tot in de eeuwigheid. Want die ver van mij de weelde zoekt, die vergaat heel lang en die wordt vervloekt. Maar de Heere houdt zijn verbond aan allen. Mag ik het zo eens zeggen, die trouw in de kerk ook. En die zijn geboden hierin onderhouden, dat ze komen onder de adem der Christus. Alleen, ge moog daar uw zaligheid niet van maken zonder weer. En dat is het grote gevaar, dat we als nette mensen menen dichter bij God te staan, dan als die ik straks genoemd heb, die zo ver van God de wereld zoeken. Terwijl toch in ons alle leven hetzelfde nodig is. Wel nu geliefden. Ze is door het vlees krachteloos geworden. Door het vlees. Door onze zonde. Door het verderf dat over ons gekomen is. In het paradijs. En in het voortgaan op de weg der ongerechtigheid. Door ons. Het is onze schuld. Dat we niet meer langs de weg der wet kunnen zalig worden. Het was vroeger zo wel. Voor onze zondeval konden we doen wat God behaagt en hadden er vrede mee. Maar nu kan het niet meer. Die weg heeft God in eeuwigheid afgesloten. Omdat de wet door het vlees krachteloos geworden is. Krachteloos. Totaal lam. Hij kan je niet meer helpen. Krachteloos. In al zijn delen. Maar nu zal toch Gods huis vol worden. En nu zal het feest toch doorgaan. En nu zal er toch een schare komen die niemand tellen kan. Die hand in hand zullen wandelen voor de troon van het land. Op wiens hoofd eeuwige vreugde en blijdschap zijn van. Ze zullen er komen. Hoe? Wel luister. Wat nu daar net onmogelijk was. Want het is krachteloos door vlees. Dat heeft God. Dat heeft God. God is weer begonnen. Zoals God de eerste was in de schepping. Zo is God weer begonnen in de herschepping. Toen er geen enkel aanknopingspunt meer was. Toen we bevende van hem bloeden. Toen heeft God. Hij is de eerste geweest. Hij kwam neer. Hij wilde zich weer met ons verzoenen. Hij is ook vanmorgen de eerste. Ook al ben je met een onboetvaardig hart naar Gods huis gekomen. Ook al ben je uit sleur en gewoonte hierheen gekomen. Dan komt God vanmorgen tot u. En hij steekt u zijn hand toe. En hij zegt, zondaar, ik wil vrede met u maken. Ik wil vrede met u maken. Ik wil uw ondergang niet. En ik zweer het met een eed dat het u verderf niet zoekt. Toen heeft God staan. Zijn zoon zendende, in gelijkheid, des zondige vlees. En dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn zoon gezonden. Hoe kan dat? Jezus Christus is toch even gelijk met een vader. Waarachtig God. Ja, geliefden. Maar God den Vader heeft zijn Zoon gezonden. Omdat Jezus Christus zich als borg den Vader heeft aangeboden. Toen het in de stille hemel weer klonk, wie is het die met zijn hart borg worden zal om tot mij te genaden? En er niemand antwoordde. Toen heeft een zoon gezegd, zie hier ben ik, Vader hier ben ik. Ik heb lust om uw wil te doen. En uw wet is in het midden van mijn inkwam. Toen niemand zich opmaakte om weder te keren tot God. Integendeel, toen we met onze eerste ouders zo ver mogelijk van God wegvlogen. Toen is Jezus opgestaan en die heeft gezegd, Vader zend mij. Zend mij. Ik zal het doen. O liefhebber u er bent. Zij is mijn betrachting. De ganse nacht. En de Vader heeft hem gezonden. Omdat de Zoon zich als een knecht in Israël, die op het Sabbatsjaar vrijuit mocht gaan, maar niet vrijuit wilde gaan, omdat hij zijn Heer lief had, en zich daarna door de oudste van de stad met een priem het oor moest laten doorboren, aan de post van de deur van zijn Heer werd vastgestoken. Zo zegt Jezus, Vader, gij hebt mij het oor doorboord. Met andere woorden, Vader, ik zal uw knecht zijn. Ik zal eeuwiglijk uw knecht zijn. Ik zal niet wijken uit uw hart. Ik zal niet mijn wil doen, maar ik zal uw wil doen. Zijn. En toen heeft de Vader hem gezonden, Jezus Christus. Toen de wet krachteloos was, niemand ons kon ophelpen, toen heeft God zijn Zoon zenden. In de gelijkheid des zondige vlees. O, hij heeft hem gezonden in deze zondige wereld. Dat zou op zichzelf al erg geweest zijn. Ontzettend erg om als een reine, heilige hemeling op deze vervloekte mestvaal der aarde te moeten verblijven. Wat is het erg wanneer iemand die een rijkdom is grootgebracht tot pure armoe vervalt. En iemand die van knechten en maagden omringd is geweest, zijn brood moet bedelen. Wat is het erg? Maar duizendmaal erger is het. Als Jezus Christus nederkomt, niet alleen op deze gevloekte aarde, maar ook in ons vlees. En dat in ons zondig vlees, in de gelijkheid van ons zonder vlees, zonder zonde, dat weten we wel. Het vlees waarin Jezus gekomen is, wat heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaar. Wie van u overtuigt me van zonde? Dit lam God moest zonder vlek en zonder rimpel zijn. Maar in de gelijkheid, er staat niet van het vlees, maar van het zondige vlees. Dat wil zeggen, vlees zonder zonde, maar dan wel met de gevolgen der zonde overladen. Zodat hij reeds in de kribbel ligt zonder bedekking. De koude nachtwind kan hem raken. Daar ligt hij gewonden in doeken. Daar ligt hij in de kribbel in een handvol stro. Zodat straks met de snijden is het bloed vloeit. Zodat duifjes voor hem gebracht moeten worden. Omdat zijn ouders arm waren. En dan straks wordt hij opgevoed en moet hij de smart van de arbeid dragen in de werkplaats van zijn vader in Nazareth. En als hij zijn bediening gaat waarnemen, wordt het kruis al zwaar. Komt honger en dorst, komt de smaad en komt bovenal de hitte van Gods toorn, alsof hij de grootste zondaar was. De gelijkheid des zondige vlees. En dan staat er, en dat voor de zonde. En dan wijzen de kanttekenaren ernaar. En dat als een offer voor de zonde. Als een zondoffer. En dat voor de zon. Mogelijk zegt God op een andere plaats dat iemand zijn vriend lief heeft. Mogelijk is het dat iemand zijn vriend lief heeft tot in de dood toe. Maar wij zijn door God geliefd toen we nog zondaren waren. Toen we nog voortholden op de weg van het verderf. Vijanden van God. En vijanden van Gods gerechtigheid. Bezwadderd en bezoedeld met allerlei ongerechtigheid. En toen is hij gekomen om een zondoffer te zijn. Om zijn leven te geven voor degenen die geen levensmogelijkheden meer hebben op geen enkele wijze. O geliefden, hier openbaart zich het wonder van Gods genade. En dat voor de zonde. En nu zegt de apostel, heeft hij daarin de zonde veroordeeld in het vlees. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Want de wet was voor ons krachteloos, vanwege ons vlees, vanwege onze verdorvenheid. Maar voor hem was de wet niet krachteloos, omdat hij zonder zonde was. En nu heeft God dat recht der wet op hem doen komen. Voor ons baat het niet meer. Als God het recht der wet op ons doet komen, dan worden we niet beter van. Dan worden we al duivelse van. Maar toen het recht der wet op hem kwam, omdat hij zonder zonde was, toen heeft die wet zijn kracht gedaan. En toen heeft die wet hem de keel toegesnoerd. En toen heeft die wet hem het leven ontnomen. En toen heeft die wet hem in de hel gedrukt. En toen heeft dat recht der wet haar vervulling gekregen. Niet in ons. Oh, niet in ons. Let er toch op. Niet in ons krijgt het recht der wet zijn vervulling. Wij kunnen die wet niet voldoen. Duizendmaal heb ik het u reeds gezegd. Niet door onze tranen en niet door onze streamen en niet door ons lijden. En niet door onze kennis van onze zonde en verlorenheid. Daar krijgt de wet geen enkel recht door terug. Daar wordt God niet in verheerlijk. Want we komen nooit tot het einde der wet. We kunnen nooit die gerechtigheid de Heere aanbieden. Al gaven wij ons bloed onder de wet. Dat zouden we nog eeuwig schuldig blijven voor God. Want de rampzaligen zullen ook eeuwig onder de wet moeten boeten. Maar ze zullen nooit van onder die wet ontslagen worden. Ze zullen nooit de vloek kunnen doordragen. Ze zullen nooit aan het einde komen van de vloek der wet. En daarom zullen de rampzaligen ook nooit God verheerlijken. Krachtens zijn gerechtigheid. Maar die geliefden, wat nu de wet mogelijk is. En wat nu voor geen mens meer mogelijk is. Dat heeft u God gedragen. Wanneer is een zoon zo in ons vlees. Als een schuldoffer voor onze zonde. En nu heeft God de zonde veroordeeld. In het vlees. In zijn vlees. Ja, maar dat was mijn vlees. In Galaten, Galaten 4, daar zegt de apostel Paulus. Dat hij, zoals de kinderen, vlees en bloed deelachtig worden. Desgelijks. Vlees en bloed deelachtig geworden. Zijn vlees was mijn vlees. Toen hij op de wereld kwam, kwam hij met mijn vlees op deze wereld. Toen hij onder het recht der wet kwam, toen kwam hij en ik in hem onder het recht der wet. Toen hij kermde, toen hij van God verlaten was, toen hij in de hel neergedaald, toen hij inzonk in die diepte van Gods gerechtigheid, toen ben ik met hem gestorven. Toen ben ik met hem veroordeeld, toen ben ik met hem gekruisigd. Toen heeft God zijn zin gekregen. Toen heeft God zijn recht gekregen. Toen ben ik verdoemd en verloren in hem. In hem. Geef God de eer. Geef Jezus de eer. Aanbid hem al uw leven. Want God heeft de zonde veroordeeld. In dat vlees. Maar nu is daarin ook alleen uw gerechtigheid. Onthoud het. God heeft hem voorgesteld tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Zie ons al door recht verlost worden. En haar wederkerende door die gerechtigheid. God snijdt de zaak af. Die gerechtigheid, daar is het gebeurd. Want God heeft een afgesneden zaak op de aarde. Daar heeft God het gedaan. Daar heeft hij zijn gerechtigheid vervuld. en het oordeel voltrokken. Aan het vlees. Aan het vlees, aan mijn vlees. Maar dan zonder zonde. In Christus Jezus. En dat voor de zonde. Veroordeeld in het leven. Maar nu de wet hem het eeuwige leven heeft aangegrepen en hij voldaan heeft aan de wet. Hij onderging niet alleen het oordeel, maar hij droeg ook het oordeel. Want de verdoemden die ondergaan ook het oordeel. Maar die dragen het oordeel, die volbrengen het oordeel, dat heeft hij wel gedaan. En hoe heeft hij dat nu gedaan? Ach, door het vervullen van de wet te zijn. En hoe wordt de wet nu vervuld? De wet wordt met één woord vervuld. En dat is liefde. En nu heeft hij lief gehad tot in een dag. Lief gehad, ze vader. Gods heilige wet. Het heerlijk recht zijn Gods. Maar daarin ook lief gehad. Degene voor wie hij in het vlees gekomen is. Met de ene hand hield hij zijn vader. Mijn God. En met de andere hand hield hij zijn verloren schaap. Vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En zo ging hij de kolken van Gods ongenoegen in. Maar zo kwam hij ook boven, toen hij het recht der wet vervulde. Want nu is de wet vrede. En u heeft God zijn gerechtigheid gekregen. En u is de toegang tot God geopend. En u is in hem het oordeel geoordeeld. En de verdoemenis gedoemd. En de dood gedood. En u heeft hij het leven in onsterfelijkheid aangebracht. Kijk, dat is nu wat we nodig hebben. Dat is nu wat onze ziel nodig heeft. Bekeerd en onbekeerd. Een God die voor ons zorgt. Die onze zaken uitricht. Die onze straf draagt. Die de wet vervolgt. Die de gerechtigheid verheerlijkt van u. Alles wat u nodig hebt, dat is in Jezus Christus te vinden, maar dan ook in hem alleen. Nu zegt hij, ik ben de weg tot God. Ik ben de medicijnmeester, ik heb medicijn tegen alle kwaad. Ik ben de goede herder, ik zoek het verloren. Ik ben het brood des levens. Ik ben de springader van levend water. Ik ben die fontein die uit mij drinkt. Die zal in de eeuwigheid niet meer dorsten. Geliefden, dat staat er in het vervolg van de tekst, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Daarvan wil ik u spreken, nadat we gezongen hebben uit Psalm 79, het 6 en het 7e vers. 79, vers 6 en 7. Ai, hoor naar hen, die in gevangenis kwijnen, laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Bevrijd hen, die gedreigd met doodsgevaren op uw hoofd, met smekende ogen staren. Vergelden wrede smaad, waarmee het nabuurt haalt uw mogendheid op. Herden, geef hun opperheer die zevenvoudig weer, zie neer op onze ellende, zo zullen wij de schapen uwerweide in eeuwigheid. Uw lof, uw eer verbreiden en zing, van geslachten tot geslachten, uw trouw, uw roem, uw onverminderde krachten, 6 en 7. Van Psalm 79.
Thank you.
Maar dat vervuld zal worden in ons. Een enkel woord nog maar van dit laatste gedeelte. En dat is gelijk een woord ter toepassing. Het recht der wet vervuld zal worden in ons. Moest er nu eigenlijk niet staan op dat het recht der wet vervuld zal worden in Jezus? Hij is toch onder dat recht doorgegaan? God heeft toch het recht in hem, toch? Waarom staat er nu op dat het recht der wet vervuld zal worden in ons? Wel nu geliefden, u moet het zo zien. Laat ik het eenvoudig mogen voorstellen. Het voorbeeld gaat niet in al zijn delen op, maar ik zal toch proberen door dit voorbeeld duidelijk te maken wat een apostel hier bedoelt. Wij staan voor die rechtbank van Gods gerechtigheid schuldig. Wij staan daar en we hebben niets om te betalen. We worden schuldig verklaard door de heilige wet. En alles wat we tegenin zouden gebracht hebben, het verstomt al mee als we de heilige eis zien van hem, die alleen maar met heilige en rechtvaardige te maken heeft. We staan daar met een schuld zo groot, zo uitgebreid, zo enorm, dat er in de eeuwigheid geen mogelijkheid is om van die schuld af te komen. En we staan op het punt naar de gevangenis verwezen te worden, want het is alles onze eigen schuld. We hebben het moedwillig zo groot gemaakt. Maar zie, daar komt de borg. En hij nadert voor de rechter. En hij biedt alles wat ik schuldig ben aan te betalen. Letterdaad, die hele grote, brede, hoge schuld, waar ik nooit meer af kan komen, dat nooit meer bij elkaar verdienen kan, dat betaalt hij. En hij legt het daadwerkelijk voor het aangezicht van de rechter neer. Laat me dat beeld zo eens even eenvoudig mogen betrekken. Hij legt het voor de rechter neer. Hij zegt, alles wat hij schuldig is, dat leg ik voor uw aangezicht neer. Zijn hele hemelhoge schuld. Hier is alles voldaan. Wel nu geliefden. Wat doet de rechter nu? Spreekt hij nu de borg vrij? Nee, hij spreekt de schuldenaar vrij. In wie wordt het recht der wet niet vervuld? In die borg? Nee, in die schuldenaar. Die borg betaalt. En die schuldige maakt vrij. De wet krijgt haar glorie. Niet voor Jezus, want hij was heilig, onnozel, onbesmet. Hij had niet nodig vrijgesproken te worden om zichzelf te doen. Maar hij is tot zonde gemaakt. En als borg betaald hij, spreekt God een schuldige vrij. En hij zegt tegen de schuldige, om de borg, om het geld, om de prijs, om het bloed, door hem betaald, mag hij vrij uit. En worden de deuren van de kerken, van de rechtszaal, van de gevangenis geopend. En mogen we wandelen in de vrijheid van de kinderen God. Begrijpt u dat beeld? Dat bedoelt Paulus als hij zegt. Opdat het recht van de wet vervuld zal worden in ons. Wanneer gebeurt het? Wanneer wordt dat recht van de wet nu in ons vervuld? Ach, als we met een heilige geest begiftigd worden. En als de liefde God in ons hart wordt uitgestort, zodat we de wet gaan toevallen en goedkeuren, heilig, rechtvaardig en goed, zodat we door die liefde gedrongen aan de zijde van God gaan staan, zodat we aan de kant van de Heer staan en zeggen, Heere, ik herken het, uw gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En zodra als we daar in die diepte van onze verloren veroordeeld door de wet, die krachteloos geworden is om ons van onder het oordeel uit te halen. Een oog ontvangen door de zoete werking van de Heilige Geest, voor onze lieve en dierbare borg en zaligmaker, die ons al zo lief gehad heeft, dat hij zijn leven gegeven heeft voor zijn schaap. Wanneer wordt het recht der wet in mij vervuld? Wanneer ik als een arm, ellendig, verloren, schuldig, zondaar op Jezus zie. En wanneer zijn bloed mijn zonde en mijn ongerechtigheid wegwas. En me vrede geeft met God. Met moederhoofd omhoog doet het. En me doet roemen, zelfs hier in mijn vreemdelingschap. Dat ik meer ben dan een overwinnaar. Door Christus die me lief gehad heeft. Dan wordt het recht en wet gedaan. Op deze wijze krijgt God ze niet. Op deze wijze krijgt de wet ze niet. En op deze wijze wordt het evangelie in kracht Gods tot zijn zaligheid. Op deze wijze wil ik niemand meer gepriesd hebben dan mijn Jezus alleen. En in hem de drie enige God. Alleen op deze weg wordt het recht der wet vervuld. En dan zegt Paulus verder, is dat dan voor alle mensen? Mogen alle mensen vrijelijk geloven dat Jezus voor hen betaald heeft? Dan zegt hij erachter op dat we ons niet bedriegen zouden. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En nou hier naar het vlees wandelen, dat betekent niet in de eerste plaats die vleeselijke, goddeloze, zondige dingen doen waar alle mensen over praten. Naar het vlees wandelen, dat betekent hier die nog met de wet strijden. Die nog door hun eigen gerechtigheid begeren zalig worden. Die nog hopen dat ze ooit nog iets kunnen uitrichten waardoor het beter zal worden in hun leven. Dat zijn de mensen die naar het vlees wandelen. Ja, zegt de Heer, en die onder de wet zijn, die kunnen God niet behagen. Die naar het vlees zijn, die kunnen God niet behagen. Dat zijn de kinderen van de dienstmaat. Waar God van zegt, drijf ze, want ze zullen niet erven met de zoon der zij. Maar zegt hij, die naar het vlees wandelen. Zondeloze mensen. Mensen waar niks meer van te zeggen is. Zondaren van top tot teen. Maar die hun vertrouwen gesteld hebben op de gerechtigheid van hun borg Jezus Christus. En die de bevrijding van hun leven zoeken in de gemeenschap met hem. Die liefgaat heeft tot in hun dood. Dat zijn de mensen die naar de geest kwamen. Dat zijn de geestelijke mensen. Dat zijn de mensen die het recht der wet vervult. Dat zijn de mensen die deel hebben aan de gemeenschap met God. Dat zijn de mensen die God lief gekregen hebben. Door den Heilige Geest, geliefde, zo valt de gemeente uiteen. Die naar het vlees wandelen en die naar de geest wandelen. U kunt elkaar niet verdragen. Ten diepste staat u tegenover elkaar. U kunt elkaar niet begrijpen. De dienaren van het vlees kunnen de dienaren van de geest niet verstaan. Maar de dienaren des geestes hebben wel te maken gekregen met de dienaren des vlees, want ze hebben ze in hun eigen hart gevonden. Maar nu door deze genade, en die door dit woord der prediking drijft God, de geest der dienstbaarheid uit, opdat de leven zouden verlost zijn van al onze vijanden, zonder vrees voor God, al de dagen van ons leven. En die blijdschap ons hart zou doorstromen, wat van de dichter gezongen heeft naar wereld. Wegschatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik nu ben. Nu heb ik wel alles verloren, maar nu heb ik Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Amen. Heer, het is genoeg. Genoeg om te leven en genoeg om te sterven. Genoeg om de duisternis te doorwandelen. Genoeg om te wachten totdat u komt. Om al uw en mijn vijand onder uw voeten te verpletteren. En me met al uw uitverkoren in uw eeuwige zaligheid op te nemen. Het is genoeg voor de allersnoodste en de allergrootste der zondaar. Om moed te scheppen. Om te hopen op uw goddelijke ontferming en genade. Laat uw woord zo in kracht doen. Bekeer wat van u verweend is. Sterf uw volk in dit geloof. Laat uw naam de eer ontvangen om Jezus wil. Amen. De slotgang der gemeente is uit Psalm 143, het tiende vers. 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effe land. Tiende van 143. Yeah.
gehad om zijn in vrede dragende de zegen der Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.